zeggen. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij in de gemeente van Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. En wat er verder volgt, de tweede van Psalm 98. Gods heilig woord zal u worden voorgelezen naar het evangelie, naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. We noemden Lucas 2 de eerste 21 versen. Vooraf zal u gelezen worden artikel 18 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, waarna we zingen uit Psalm 98 en daarvan het vierde vers.
Wij belijden dan dat God de belofte die hij den oudvaderen gedaan had, door de mond zijner heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, de welke eens dienstknechtsgestalten is aangenomen heeft, en de mens gelijk geworden is, waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijn in het lichaam der gelukzalige maagd Maria, door de kracht des Heilige Geestes, zonder mans toedoen, en heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn, want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van nodig dat hij ze beide aannam om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij der wederdopers, die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en des bloeds der kinderen, dat hij een vrucht der lenden en Davids is, zowel het vlees aangaat, geworden uit het zaad Davids naar het vlees, een vrucht des buiks van Maria, geworden uit een vrouw, een spruite Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, uit Juda gesproten, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft het zaad Abrahams, en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in de waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons. Lucas 2, de versen 1 tot en met 21. En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baar haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdend in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrees. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonde aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren, naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heer ons heeft kondgedaan. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God, over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken wij samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, vervult u ons met eerbied en met diep ontzag voor u de hoge, de heilige majesteit die een ontoegankelijk licht bewoont en die het niet voor nodig heeft om van mensen handen gediend te worden als iets behoevende. U bent het die ons op deze gedenkwaardige dag samenbrengt in uw huis. Als we mogen stilstaan bij dat voor ons verstand zo onbevattelijke wonder, dat u gekomen bent in deze verloren mensenwereld, dat u uw zoon gezonden hebt in de volheid des tijds, geboren uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, zij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. Heren, dat we er iets van zouden mogen verstaan vandaag voor ons eigen hart en voor ons eigen leven. Wat het zeggen wil, dat u het liefste wat u had hebt afgestaan. En dat hij die zichzelf gegeven heeft, om aan de eisen van uw goddelijk recht te voldoen, gekomen is in deze wereld, onze menselijke natuur heeft aangenomen. Ons mensen in alles is gelijk geworden, uitgenomen de zonde, om de weg te gaan van de kribbe naar het kruis, om alles aan te brengen wat tot het leven en de zaligheid nodig is. Door zijn hand zal toch het welbehagen van de Vader gelukkig voortgaan. En o Heere, dan kunnen we stilstaan bij het wonder van kerst, in de uiterlijke omstandigheden. En dat wordt zo vaak en zoveel gedaan. Maar dat we daar toch niet genoeg aan zouden hebben. Maar dat het voor in ieder van ons zou mogen gelden, dat we niet zonder hem zouden kunnen leven en zonder hem zouden kunnen sterven. En dat u het waar wilde maken, wat u waar maakte in het leven van de herders. Dat ze een grote blijdschap mochten vernemen. Namelijk dat u heden geboren is. De zaligmaker welke is Christus de Heere. In de stad van David. Heere, zou u daartoe de prediking van ook dit kerstevangelie willen gebruiken. Om doden tot het leven te wekken. Dat het toegebracht mogen worden tot de gemeente die zalig worden zal. Dat dat woord ingang zou mogen vinden in de harten van de kinderen. Van de jongeren, van de ouderen, ja van de oudsten onder ons. En van degenen die met ons meeluisteren aan de kerktelefoon. Geef dat het niet aan ons voorbij zal gaan. Zoals ook zulke dagen soms zo voorbij kunnen gaan, zonder dat we acht slaan op de betekenis van het kerstevangelie. Wilt u nou parels hechten aan de middelaarskroon van koning Jezus? Want hij die gekomen is in deze wereld, hij zal eenmaal wederkomen op de wolken des hemels. We hebben het samen gezongen. Hij komt. Hij komt. En zijn wij dan bereid om u te ontmoeten. Heere, dat u ook aan uw Sion zou willen gedenken. O, dat ze eens bij vernieuwing iets zouden mogen aanschouwen van die schoonste van alle mensenkinderen, in wiens lippen genade is uitgestort. Arm en ellendig in zichzelf. Misschien ergens bij te kunnen komen. Waar alles zo dor en zo dodig is. Alles zo onder het stof ligt. Maar zou u in hem, die kwam om het leven aan het licht te brengen, nog leven aan de ziel willen schenken? Omdat hun mond u de Heere zou mogen loven en zou mogen prijzen. O, leer maar bukken en buigen, Heere. Dat is toch de gestalte die ons past en die nodig is om in de kribbe van Bethlehem in te mogen blikken. Maar wilt u dan nog vervullen met die geestelijke blijdschap en die geestelijke vreugde die de herders deed wederkeren naar de velden van Efrata, omdat ze verblijd waren over hetgeen wat ze gehoord en wat ze gezien hadden. Wilt u nog verblijden door uw goddelijke daden? Neem daartoe alles maar weg en neem alles maar af wat geen God en wat geen Christus is. En wil funderen op het enige, op het vaste fundament der apostelen en der profeten waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En die daarvoor de weg ging naar het kruis van Golgotha om de dood te overwinnen. Om het leven onsterfelijk en onverderfelijk aan het licht te brengen. Heere, zo ziet het alles op u. Het blijft ook alles op u wachten. U kent ons hart, u kent ons leven. En zou u ons al willen schenken wat we niet missen kunnen om wel getroost te leven en eenmaal zalig te kunnen sterven? Zou u willen gedenken aan hen die met ons meeluisteren aan de kerktelefoon? We bevelen u alle noden, alle zorgen die er gevonden worden, ook in het midden van de gemeente. Zieken, wilt u ze weer oprichten als het in uw raad kan bestaan? En dan denken we ook aan haar die als het ware ligt voor de poort van de eeuwigheid. Och Heere, zou u ook aan haar willen gedenken? En willen geven dat haar ogen maar op u geslagen mogen zijn. En van wie ook haar hulp alleen komen kan. En wilt u het bevestigen dat u zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven kunt? Zou u zich willen ontfermen over weduwen, over weduwnaren? Zij die geliefde panden aan de dood moesten afstaan, wilt u troosten en sterken? Ook in eenzaamheid, die ook op zulke dagen zo in het bijzonder gevoeld en ervaren kan worden. Maar geef dan maar dat ze met u gemeenzaam zouden mogen zijn. En dat u wilde betonen ook in de eenzaamheid een God te zijn van menigerlei genade. Gedenkt u, Heere, aan hen die met een beperking door het leven gaan. Zou u ook hen uw hulp, uw bijstand niet willen onthouden? Breid uw vleugelen over hen uit en over degenen die hen verzorgen en die hen bijstaan. En Heere, dan mag ook op deze dag op zoveel plaatsen in ons vaderland het kerstevangelie klinken. Och, zou u willen geven dat die boodschap weerklank zou mogen vinden in de harten van de hoorders. En dat het ook een boodschap zou mogen zijn voor verloren zondaren. Voor mensen, kinderen die het alles verzondigd en alles verbeurd hebben. Maar dat het ook een blijde boodschap zou mogen zijn voor een arme zondaar die het leven in eigen hand niet houden kan. Die uitziet naar zijn komst met een groot verlangen. Zou u het willen schenken? Help dat uw knechten, studenten, geef dat ze mogen spreken naar de zin en mening van uw goddelijke geest. Zal het ook zijn naar het hart van Jeruzalem? Wilt u gedenken, Heere, aan uw knechten, die ook vanwege de ouderdom niet meer kunnen voorgaan, vanwege ziekte? U kent ze, u weet ook wat ze nodig hebben, ondersteun en sterk. We bevelen u ook, dominee Meinders, aan de troon van uw genade, ook op zijn hoge leeftijd. Wilt u hem uw gunst, uw nabijheid niet onthouden? Zou u willen gedenken, Heere, ook aan de gemeente die herdeloos is? Geef dat er maar een voortdurend gebed mag opgaan tot u die in de hemel woont. Of u nog in gunst ook aan dit deel van uw wijngaard zou willen gedenken. En hij kan hen de galera zou willen toeschikken die hen zou mogen leiden in de grazige weide van uw woord en van uw getuigenis. Wilt u hem die geroepen wordt om uw woord te bedienen, ondersteunen en schragen als van onderhevige armen? Wilt u hem de woorden in de mond en de zaken in het hart geven? Dat het geen taak maar een innerlijk vermaak zou mogen zijn om anderen al de rechten van uw mond met lust te vertellen en vlijtig te onderwijzen. Zou u ook aan de weduwe van uw knecht willen gedenken in ons midden? Mevrouw Terlouw wil ook haar geven wat ze nodig heeft. En wil troosten en sterken, ook als de gedachten zich zullen vermenigvuldigen. Heere, zo ziet het alles op u binnen, blijft ook alles op u wachten. Wij hebben niets verdiend. Wij hebben het alles verzondigd. Naar rechts zou u voorbij kunnen gaan. Maar wat zult gij dan met uw grote naam doen? Hoor dan uit de hemel de vaste plaats van uw woning. En zie ons aan in Sions gezalfde koning, in de uitdelging van al onze zonden. Alleen om Jezus wil. Amen. We zingen ter voortzetting, gemeente, de eerste drie versen van de lofzang van Maria. Mijn ziel verheft Gods Heer, mijn geest mag blij de Heer, mijn zalig maken noemen. Het tweede, want ziet ons Heer gedaan, zal elk geslacht voortaan al om mij zalig spreken. En het derde, hoe heilig is zijn naam. De eerste drie versen van de lofzang van Maria. Er zal inmiddels worden gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En de derde rondgang is voor het deputaatschap zonder noden, die we ook van harte in uw milddadigheid aanbevelen, die gezegenen u en uw gaven. gemeente, de woorden van onze tekst waarbij we met de hulp des Heren willen stilstaan. Vanmorgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Lucas 2 en daarvan de versen 6 en 7. Lucas 2, de versen 6 en 7. Daar lezen we Gods woord in onze tekst als volgt. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen die er geen plaats was, in de herberg. De geboorte van de Heere Jezus Christus. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de vervulling van de belofte. Het geschiedde als ze daar waren dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken. In de tweede plaats staan we stil bij de menswording van Jezus. En legde hem neder in de kribbe. En tenslotte de vernedering van de borg, omdat voor hen die er geen plaats was in de herberg. Dus de geboorte van de Heere Jezus Christus, de vervulling van de belofte, de menswording van Jezus en de vernedering van de borg. In het grote wereldrijke Rome, van Rome, wordt een plan gesmeed om de onderworpen volken nog meer aan het rijk van de keizer te binden. De volkstelling moet daartoe dienen. Daardoor zal men ook beter in de gelegenheid zijn om belasting te heffen voor de uitgaven van het rijk van keizer Augustus. Keizer Augustus dacht gemeenten wel een heel slim plan te hebben uitgedacht om die onderworpen volken nog meer aan zich te binden. Augustus, de verhevene, ook wel de goddelijke, de Romeinse keizers die hadden zichzelf goddelijke eer toegeschreven. En deze keizer Augustus was een machtige keizer. Hij regeerde over het grootste gedeelte van de toenmalig bekende wereld. En wat deze Augustus voor had met die volkstelling, dat was eigenlijk alleen maar omdat hij zichzelf op het oog had. Om zijn eigen grootheid en zijn eigen macht te demonstreren. Maar hoewel Augustus dat plan heeft uitgedacht en het heeft laten uitvoeren door stadhouders en door anderen die regeerden over de onderworpen volken, onder andere over Syrië, Cyrenius. Maar ondanks dat alles, gemeente, is Augustus niet meer dan een instrument in de handen van de Heere, opdat de raad van God zal worden vervuld. God in de hemel, die het juist zo bestuurt dat de Christus der schriften, het vrouwenzaad, geboren zal worden. En daarvoor brengt Augustus als het ware dat hele rijk Roomse rijk in rep en roer. Moet er een volkstelling plaatsvinden ten behoeve van de geboorte van de zaligmaker van zondaren. Dat is eigenlijk een wondere weg, een wonderlijke weg die de Heere houdt om zijn raad te vervullen, gemeente. Om de Messias te doen geboren worden. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk voor ons verstand. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen en zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En om Jozef en Maria in Bethlehem te krijgen, moet dat nu alles gebeuren? Moet die volkstelling ook plaatsvinden? Een instrument is Augustus niet meer dan een instrument in de handen van de Heer. Tijd is daar in Gods raad dat de Christus en Schriften zal geboren worden. Dus vrede in het gehele Rijk van Rome. Er wordt één gemeenschappelijke taal gesproken. Het Grieks, het Koine Grieks. En er is verdraagzaamheid van Rome ten opzichte ook van de onderworpen volken, dat ze hun eigen godsdienst mogen uitoefenen. En daar in Rome en in Syrië worden koortsachtig allerlei activiteiten in het werk gesteld om maar door die volkstelling te komen. Want daar moest heel wat voor voorbereid worden. En u kunt zich voorstellen dat dat niet zo snel gaat als in onze tijd met onze moderne communicatiemiddelen als e-mail en internet en WhatsApp en noem het allemaal maar op. Maar dat moest allemaal gebeuren door middel van boodschappers die werden uitgezonden om de boodschappen van de keizer, om de bevelen van de keizer te brengen tot aan de uiteinde van het uitgestrekte Romeinse Rijk. Maar er is niet alleen een verhoogde activiteit daar aan het hof in Rome, maar er is ook een verhoogde activiteit in de hemel, in het hof van de hemel. Want daar zendt God een engel uit om de geboorte van de Heere Jezus aan te kondigen aan Jozef en aan Maria, om zijn naam aan te kondigen. Zijn naam zal heten Jezus. Dat is zaligmaker, verhoogde activiteit in de hemel. God volvoert zijn belofte die hij gegeven heeft onder het Oude Testament. Vrouwenzaad, dat de slangenzaad de kop zal vermorzelen. Die profeet waar Mozes van heeft getuigd, die komen zou uit het midden van hen. Uit het midden van het volk van Israël. Die enige hoge priester die komen zou om de schuld van zijn volk op zich te nemen. En een eeuwige verzoening aan te brengen. Maar ook die eeuwige koning die regeren zou van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden van de aarde. De geboorte van de zaligmaker die wordt door de hemel aangekondigd. En die werkzaamheden in de hemel, gemeente, die vinden weeklang op de aarde. Alle dingen op de aarde moeten medewerken, opdat de raad van God zal worden vervuld. Zelfs het bestuursapparaat daar in Rome wordt daarvoor ingeschakeld. Zo houden heren vaak voor mensen onbegrijpelijke wegen om zijn voornemen van eeuwigheid uit te voeren. Hoe zullen wij dat ooit kunnen begrijpen? God is groot en wij begrijpen het niet. En alles wat God doet, dat is gericht op zijn eer en op de zaligheid van zondaren. Het is een wonder in onze ogen. We zien het, maar we doorgronden het en niet. We kunnen het ook niet doorgronden. Het vloeit alles voort uit het eeuwige welbehagen van God, waarin wij sterfelijke mensen niet kunnen indringen. Het was om die raad van God te vervullen dat de Manasse moest worden gevangen genomen om in de kerken van Babel om tot bekering te komen. Het was ook in Gods raad besloten dat die moorman moest gaan de weg, die woeste weg naar Gaza, om daar een Filippus te ontmoeten die hem de woorden Gods verkondigde. En zo is het ook zo vaak in het leven van een mens, dat de Heer wonderlijke wegen houdt om onder het woord te brengen of om dat woord toe te passen in het leven. Wegen en paden die we niet gekend en die we niet geweten hebben. En dat is, meestal is dat maar goed ook, dat we die wegen van tevoren niet gekend en geweten hebben. Maar het geschiet alles op Gods tijd en op zijn wijze. Op Gods tijd gebeurt ook deze beschrijving. Jozef en Maria, ze moeten naar Bethlehem. Omdat het de stad van David is. En dat ze behoren tot het geslacht van David. Daar woonde David eertijds. Dan moeten ze die Die moeilijke reis maken van Nazareth naar Bethlehem. Zwangere vrouw. Een afstand van zo ongeveer 150 kilometer. En we zien op plaatjes en op tekeningen zien we heel vaak Maria op een ezel zitten. En Jozef ernaast lopen, maar dat vermeldt onze schrift niet. Wellicht hebben ze die hele weg moeten lopen. Misschien hebben wel 5 of 6 dagen over gedaan. Want het waren immers arme mensen. Ze konden zich geen vervoermiddel permitteren. En waarom moesten Jozef en Maria dan naar Bethlehem wel? Dat was voorzegd. De profeet Micha die had ervan getuigd. Ge Bethlehem Ephrata, zijt ge klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Deze zal het zijn. Die zal een heerser zijn in Israël. Die zijn uitgangen zijn van ouds. Van de dagen der eeuwigheid. Op Gods tijd wordt de Heer Jezus geboren. De Messias verwachting in Israël was verstomd. Dat roemrijke geslacht van David was geworden tot een afgehouwen tronk. Dus geen verwachting. De nakomelingen van David, voor zover ze er nog waren, en die waren er nog wel, Maria, Jozef, denkt u ook maar aan Salome, de moeder van Jacobus en van Johannes, ook van hetzelfde geslacht. Maar zonder enig aanzien in Israël, vervallen tot armoede. En in Israël had niet meer het geslacht van David of de koningen van David, die uit Davids wenden waren voortgekomen het voor het zeggen. Maar in Israël had de godsdienst het voor het zeggen. De fariseeën en de schriftgeleerden die maakten de dienst uit. En die legden het volk lasten op te zwaar om te dragen. Waren er dan helemaal geen vrome meer, geen echte godvrezende mensen? Ja, die waren er wel. Er waren nog enige vromen. Denkt u maar aan een Simeon en een Anna. Die heeft altijd zijn kerk gehad. Dwars door al de omstandigheden heen. Dwars door al de bestrijdingen van de oversten van deze wereld heen. Dwars door al het menselijk gebeuren heen. Heeft hier altijd een overblijfsel gehad naar de verkiezing van zijn goddelijke genade. Maar wat waren toen? En moeten we die zeggen ook nu? Wat waren toen en nu de getrouwen weinig in het land? Maar die getrouwen die er toen waren, die hebben toch uitgezien. Uitgezien naar de vervulling van de belofte. Ondanks de omstandigheden die predikten dat er van de mens uit nooit naar enige verwachting kon zijn. Zouden ze het niet tegen elkaar gezegd hebben? Zou God zijn genade vergeten? Zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? Nee. Gods beloftenissen die zullen haar vervulling niet missen. En ze hebben gehoopt op hoop tegen hoop. En op Gods tijd wordt het uitzien beloond. En de verwachting vervuld in de volheid des tijds. Wil God zijn enige geboren zoon zenden. Toen. Geboren uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlosten zou en zij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. Gods tijd. Ja, gemeente Jozef en Maria. Ze moesten eerst die moeilijke reis maken met veel ontberingen. Misschien hebben ze wel eens gedacht dat ze nooit in Bethlehem zouden aankomen. En zo kan het. Ook in het leven van Gods kinderen zo donker zijn. Dat ze nergens meer bij kunnen komen. duisternis alom. Het lijkt of alles bij de handen wordt afgebroken. Ze kunnen het niet meer doen met hetgeen wat er in hun leven geweest is. Met de vertroostingen die ze wel eens hebben mogen ontvangen van de hemel. Het lijkt alles wat er wordt weggenomen en toegesloten. En de stem van de profetie toen, 400 jaar niet geklonken. Waar kan het dan leeg zijn? Waar kan het dan donker zijn in het leven van een mens die uitziet en die toch ondanks alles toch wel eens zegt tegen de Heer, ik blijf Heere u toch verwachten, ik blijf de Heere verwachten. En ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Maar wat kan het dan lange tijd schijnen alsof dat woord helemaal geen kracht doet? Dan vloeit er geen troost uit voort. Dan stuit het af op het harde hart. Terwijl we eerder zo aangenaam hebben mogen verkeren onder het woord. Zulke rijke lessen van de Heer hebben ontvangen. Waardoor het hart verbroken werd en aan stukken werd geslagen. En we iets van de liefde Gods hebben mogen proeven en mogen smaken in ons leven. En misschien het wel hebben gezegd met de dichter, ik zal uw geboon, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn ziels genoegen achten. En zoals Jozef en Maria, als ze gekomen zijn in Bethlehem, zoeken naar een plaats van rust, zo zoeken zij, die zo over de wereld gaan, die zoeken naar een plaats van rust voor hun ziel. Waar zullen ze die vinden? Ze gevoelen zich zo vaak als iemand die een kind moet baren. Dat kind is gekomen tot de geboorte, maar het baren blijft achterwege. Nee, die plaats van rust die vinden ze niet in de herberg. Daar is geen plaats voor het kind, Jezus. Daar is geen plaats voor de zaligmaker van zondaren. Daar is geen plaats dan alleen maar voor hem in een beestenstal. En waar vindt dan de ziel rust? Wel, als Jezus in de beestenstal van een hart geboren wordt. Als ze zichzelf moeten aanklagen en moeten beleiden, Heere, bij mij zijn er alleen maar zonden en alleen maar ongerechtigheden. Het gaat niet vooruit, maar het gaat bij mij alleen maar achteruit. En het verlangen, het hart, het enige verlangen, het hart vervult. O, zou ik die eerstgeborene van Maria eens mogen aanschouwen. Want immers, hij is vol van genade en vol van waarheid. En wat heb ik die genade nodig ten opzichte van die bergen van schuld en die bergen van zonden en die duisternis. En al die bestrijdingen en al die aanvechtingen die men had vervullen. Genade nodig. Omdat er maar één is die werkelijk genade heeft aangebracht, in wiens lippen genade is uitgestort. En die daarom is de schoonste van alle mensenkinderen, Jezus Christus. En als dat nu uw gestalte is op de eerste kerstdag van het jaar 2018, bid er maar op dat de Heer uw ogen zou willen openen. Door de Heilige Geest. Omdat u hem zou mogen aanschouwen. Want het is immers de Geest die het uit Christus neemt. En die het ons doet verkondigen. Die Geest die hem verheerlijkt. Die Geest die ook de ogen opent. Om op hem te mogen zien. Op dat dierbare kind. stof van vreugd. Jongens en meisjes, dan vind je alleen maar rust. In de wereld vind je geen rust. Die wereld die drijft je rusteloos voort naar de eeuwigheid. De wereld drijft je rusteloos voort naar de eeuwige rampzaligheid. Maar in dit kind Jezus, daarin vind je rust. Hier bij de aanvang, heeft de dichter toch van gezongen? Daar wordt de rust geschonken, het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van welis maakt daar elke liefde dronken. Nee, dat wordt niet op één dag geleerd. Maar als je eens een ogenblik zou mogen inblikken in de kribbe van Bethlehem, dan zou je zeggen, roem wereld uw schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren. En dan durven ze het vaak nog niet eens te zeggen, wiens eigen ik ben. Daar in de donkere nacht van Bethlehem gaat God zijn raad vervullen. Dan wordt de koning van de kerk geboren en neergelegd in de kribbe van een beestenstal. Zo wil die middelaar Gods en de mensen geboren worden in de beestenstal van de mensenhart. Hebt u zo uw hart al eens mogen zien? Dat dat dan ook vervuld wordt met een pijnlijk gevoel van schuld, waar de wet aanklaagt, het geweten beschuldigt. Maar wat een wonder als dan in die donkere nacht de Heer in het licht, in de duisternis doet opgaan, gemeente. En de hemel vervuld wordt met gejuich. Want als Christus wordt verheerlijkt, als Christus zich gaat openbaren in het leven, als de geboren koning der Joden, dan is er blijdschap in de hemel. Blijdschap voor dat volk dat door het licht des Heren wordt geleid, dat dan voor hen ontsloten wordt. Wij kunnen van de Heer Jezus spreken. We kunnen van hem zingen. En dat doen we natuurlijk ook. Zeker in deze tijd van het jaar. Maar heeft hij nu werkelijk voor ons, voor jullie, betekenis gekregen? Want buiten die enige middelaar Gods en de mensen, buiten dat kind Jezus, kun je niet zalig worden, kun je niet sterven, kun je God niet ontmoeten. Hij is alleen maar dierbaar en beminnelijk als we hem inderdaad nodig hebben gekregen. Als de zaligmaker van onze zonden. Want daarvoor kwam de Heer Jezus immers in de wereld, om de zonden van zijn kerk te verzoenen. Daarom loopt ook de weg van de kribbe van Bethlehem naar het kruis van Golgotha. In die nederige geboorte van de Heer Jezus, daar zien we de Zoon van God. Als de Zoon des mensen schuldig aan al de geboden des Heren, schuldig aan Gods recht. En daarvoor moest hij die bittere weg gaan naar het kruis, om daar zijn leven af te leggen, om de dood te doden en om het leven onsterfelijk en onverderfelijk aan het licht te brengen. Maar gemeente, weet u wat het kerstfeest ons ook predikt? Dat predikt ons niet alleen de kribbe, dat predikt ons het kruis, maar daar moest het naartoe. Maar het predikt ons ook de kroon op het hoofd van Davids grote zoon. Want dat kind in de kribbe van Bethlehem zal zijn de koning der koningen en de Heere der Heeren. Voor hem zal alle knie zich buigen. Van degene die in de hemel en die op de aarde zijn en die onder de aarde zijn. En alle tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid Gods des Vaders. Maar daarvoor moest hij weggegaan worden. Van de kribbe naar het kruis. We gaan naar onze tweede gedachte, de menswording van Jezus. De Heer Jezus, gemeente, is niet geboren in een luisterrijke omgeving. Jozef en Maria vonden geen plaats in de herberg in Bethlehem, waar de karavanen verbleven, waar de kamelen werden gestald. Zelfs daar is voor de Zoon des mensen geen plaats. Hij heeft het zelf getuigd, de vossen die hebben honen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij zijn hoofd op nederleggen. En we kunnen het eigenlijk wel begrijpen dat de nakomelingen van David, dat daar geen plaats meer voor was, dat die niet meer werden geacht, dat die niet meer in tel waren. Waarom niet wel? We weten dat die koningen, de koningen van Juda, oh wat hadden ze het er slecht van afgebracht. Wat hadden ze gezondigd? Wat hadden ze het volk meegetrokken in de zonde en in de ongerechtigheid? Denkt u alleen maar aan een koning als Manasse. Manasse die maakte het erger dan al de volken rondom zich, rondom hem. En hij deed ook het volk zondigen, vreselijke zonden. Is het geen wonder dat de Heer het oordeel over dat huis van Juda heeft uitgesproken. Maar zelfs voor deze grote Davidszoon, waarvan zo heerlijk ook in het Oude Testament geprofeteerd wordt, zelfs voor hem was er geen plaats. En het zal voor hem ook niet anders worden. Hij zal als een opgejaagde over de aarde gaan. Uitgestoten uit Nazareth. Als een vervloekte. Gehangen worden aan het vloekhout der schande. Gedood worden. Och gemeente, we zien reeds bij de geboorte van de Heer Jezus die weg van vernedering voor de Heer Jezus voor ons. En daarom moest hij nu mens worden. Om in de menselijke natuur te kunnen lijden en te sterven als borg en als middelaar voor zijn kerk. Hij daalde in ons verdorven menselijke bestaan, nam ons vlees en ons bloed aan uit de maagd Maria. Nee, hij ging niet door Maria heen zoals de wetendopers leren. Zoals water loopt door een goot, want water neemt niets van de goot aan en de goot die vermengt zich niet met het water. Maar hij nam werkelijk ons vlees en bloed aan uit de maagd Maria, om mens te zijn, zoals we dat ook samen hebben gelezen uit artikel 18 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Werkelijk lichaam en werkelijke ziel, omdat wij naar ziel en lichaam gezondigd hebben en naar ziel en lichaam verlost moeten worden van onze zonden. Omdat zowel onze ziel als ons lichaam zalig moet worden. Daarom nam hij onze menselijke natuur aan. Hij zonder zonde. Maar zoals Paulus schrijft, tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Hij daalt in ons zondige menselijke bestaan. Door de zonde aangetaste bestaan. Waardoor wij de geestelijke en de eeuwige dood onderworpen zijn. Wat een oneer, gemeente, voor deze koning. Om in een beestenstal, in de kribbe van een beestenstal te worden neergelegd. En dat wilde hij nu doen. Opdat zondaren zalig zullen worden. Of dat er mensenkinderen, jongeren en ouderen zullen zijn. Die de beestenstal van hun hart hebben leren kennen. Maar die in deze Jezus hun zaligheid mogen vinden. Maria baarde haar eerstgeboren zoon. Terwijl ze daar in Bethlehem zijn. Het is haar eerstgeboren zoon. Haar eerstgeboren kind. Maria heeft nooit eerder een kind ter wereld gebracht. En toch, dat kind, dat is Gods eerstgeboren zoon. Zoon van God en tegelijkertijd de zoon des mensen. De engel had het gezegd, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Ja, dat is waar. Maar ook het kind van Maria. Naar het vlees, de zoon van Maria. Door Maria ontvangen, door Maria gedragen en door Maria voortgebracht. Daarom had die engel ook tegen haar gezegd, gij zijt gezegend onder de vrouwen. Zo wordt gemeente ook in het woord van onze tekst de nadruk gelegd op de menselijke natuur van de Heer Jezus Christus. En dan hoor ik iemand vanmorgen zeggen, ja maar hoe kan dat eigenlijk? Wie zal een reine geven uit de onreine? Het woord van God zegt ons dat dat niet kan. Niet één zal dat kunnen doen. Ja, één. Eén wel. Jezus, Maria, die mag een reine voortbrengen, hoewel ze zelf onrein is. Zwanger bevonden uit de Heilige Geest, die Heilige Geest die haar heeft overschaduwd. En door de kracht van die geest is Maria zwanger geworden en heeft ze de zoon gebaard. Dat is wat gemeente, dat de Heer Jezus, de Zoon van God, die heerlijkheid had bij de Vader eer de wereld was. Dat hij mens wilde worden. Athanasius, die geloofsbelijdenis, die we zo weinig lezen, die zo weinig wordt aangehaald. Maar Athanasius heeft in de geloofsbelijdenis daarvan gezegd dat we naast het geloof in de drie-eenheid ook nodig is dat wij geloven de menswording van onze Heer Jezus Christus, dat we dat trouw geloven. Hij zegt daar, hij is God uit de zelfstandigheid des vaders voor alle tijden gegenereerd en mens uit de zelfstandigheid van zijn moeder in de tijd geboren. En Augustinus, die heeft van die vereniging van die twee naturen van de Heer Jezus Christus, die tegelijk mens, waarachtig en rechtvaardig mens moest zijn, om middelaar te kunnen zijn, maar ook tegelijkertijd waarachtig God, heeft Augustinus gezegd, hij die tegelijk God en mens is, is de veiligste weg tegen alle dwalingen. God is het tot wie wij gaan, en de mens is het door wie wij tot God gaan. En dat vinden we nu alleen maar in de Heere Jezus Christus. Nederige omstandigheden. Toch God. God uit God. Licht uit licht. Mens geworden. En in een omgeving en onder omstandigheden waar niemand het had verwacht dat de Messias zou geboren worden. Een wonderlijke verborgenheid ligt daarin opgesloten. Dat hij zowel de Zoon van God was en bleef, als de Zoon des mensen werd. Er is een kerkstrijd over gevoerd. Over de vraag hoe die twee naturen van Christus zich tot elkaar verhielden. Gemeente, daar gaan we maar aan voorbij. En daar is over getwist. Hoe Christus in de verborgenheid van de moederschoot vlees en bloed uit de maagd Maria heeft aangenomen. Maar het woord zegt ons heel eenvoudig. Maria baarde haar eerstgeboren zoon. Het is waar geworden, een vrouw, wanneer ze baart, heeft ze droefheid, omdat er uren gekomen is. Maar als het kind gebaard heeft, dan gedenkt ze de benauwdheid niet meer. Vanwege de blijdschap dat de mens ter wereld is gekomen. En Maria en Jozef hebben zowel zich samen mogen verheugen in de geboorte van de Heer Jezus, maar ze zijn ook samen getuigen geweest van de droefheid. En dan staat er zo heel eenvoudig, en dan wond ze hem, ze wond dat kind in doeken. Dat was niet een teken van schande, zoals wel zo vaak wordt gedacht van dat er geen andere kleding voor de Heer Jezus was. Maar gemeente, het was juist een teken dat Maria dit kind beschouwde als haar wettige kind. Want onwettige kinderen die werden niet in doeken gewikkeld. Die werden weggeworpen op het vlakke van het veld. Nee, voor de wereld is Jezus een onwettig kind. Maar voor Maria is het klaar en duidelijk dat dit kind ook haar kind is. Jozef was aanvankelijk van plan om Maria te verlaten. Die kon het maar niet begrijpen. Maar hij is door de Heer er zelf van overreed om Maria tot zijn vrouw te nemen en om ook dit kind te aanvaarden. Door het geloof. En ze legde hem neder in de kribbe. Wat zal dat voor het moederhart van Maria ook tot smart zijn geweest. Dat er nog geen betere plaats voor haar kind gevonden kon worden. Maar Maria, het is de door God gewilde plaats. God heeft dat zo gewild. Dat hij in zulke nederige omstandigheden geboren zou worden. Daar begint zijn vernedering. Met zijn nederige geboorte. Met die nederige omstandigheden die ook bij de geboorte aanwezig zijn. Nee, er is voor hem geen eervolle plaats. Er is voor hem geen geachte, maar een verachte plaats. En die weg van hem zal uitlopen in de dood. En straks, daar zal moeder Maria, zal ze staan aan de voet van het kruis. Zal ze ongeveer het eind van de 40e jaren zijn geweest tegen de 50. Er staat Maria aan de voet van het kruis. En dan ziet ze haar kind hangen tussen de hemel en tussen de aarde. Een voorwerp van spot en van hoon. Vervloekt aan het vervloekte kruishout. Waar zijn bloed langs de kruispaal afloopt. Maar daar, gemeente, daar zal ook hij, haar kind, zichzelf gaan openbaren als de Zoon van God. Als hij het uitroept, het is volbracht. En op de opstandingsmorgen, dan ziet Maria ook weer haar kind. Nee, dan ziet ze niet in de eerste plaats haar kind. Maar dan ziet ze hem als de Zoon van de levende God. Die het van zichzelf getuigd heeft. Ik ben de weg, de waarheid in het leven. Ik ben de opstanding in het leven. En die mij gelooft, die zal leven. Al waren hij ook gestorven. Dan mag Maria delen in het wonder. Dat ze niet alleen gemeenschap heeft aan zijn lijden. Aan zijn sterven, maar ook aan zijn opstanding. En dan mag ze het weten, hij ook mijn Heere en mijn God. Zie in de kribbe de Godmens Jezus Christus. In onze verdorven en in onze ontadelde menselijke natuur. Toch rein. Verborgen en toch openbaar. Straks zal die worden ingeschreven in het geslachtsregister van zijn volk. En toch is hij tegelijk ook de gebieder van de volken. Zwak door die sterke held die machtig is om te verlossen. Arm, door zijn armoede zullen er velen rijk worden gemaakt. Daar in de kribbe, dat ik de verdienende oorzaak van de zaligheid, volk des Heren. Blikken dan maar eens in, als de Heren het geeft. Die ogen des geloofs geeft om in te blikken in die kribbe. Daar ligt de zaligmaker. Hij zal zijn volk verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Gaat uw hart uit naar hem. Weet dat er geen andere naam onder de hemel is gegeven door welke wij zalig moeten worden. Er is geen andere verlosser. Klaagt alles u misschien aan? En moet u zeggen, rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonden in mijn beenderen dag en nacht. Zie, hier ligt de vredevorst. Die gekomen is om vrede aan te brengen. Vrede tussen God en tussen de mens. Waar wij van nature in oorlog met God verkeren. Maar die vredevorst, die brengt vrede aan. Door zijn bloed. En door zijn gerechtigheid. Door zijn dood. Is het leven bereid aan verloren zondaren. En dat leven dat is eeuwig leven. Maar dat leven dat sterft nooit meer. Die herders die hebben er iets van geproefd. Toen ze teruggingen naar de velden van Ephraim naar hun schapen. Om daar de schapen verder te hoeden. Want ze waren verblijd over hetgeen wat ze gehoord en wat ze gezien hadden. We gaan naar onze derde gedachte, maar we gaan hier samen nog zingen op Psalm 68. En daar van het 10e vers. Geloof zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Het 10e van Psalm 68. geboorte van de Heer Jezus Christus. In de eerste plaats de vervulling van de belofte. In de tweede plaats de menswording van Jezus. En in de derde plaats staan we nog kort stil bij de vernedering van de borg. De raad des Heren bestaat in de eeuwigheid. En de gedachten zijn harten van geslacht tot geslacht. Zonder enige invloed van iemand of van iets heeft God in zijn ondoorgrondelijke wijsheid bepaald wat er geschieden zou. Ook daar in die nacht in Bethlehem. God bepaalt zijn eigen doel en gaat daarin ook zijn eigen weg. Er is, gemeente, een groot contrast tussen het doel van Augustus, met de volkstelling, en Gods doel met de geboorte van zijn enige en zijn geliefde zoon. Er is ook een grote tegenstelling wellicht tussen Maria, de gedachte van Maria, en Gods gedachte. Maria had misschien wel gedacht straks te zullen gaan trouwen met Jozef en dan een gezin stichten, kinderen krijgen, een gezin stichten. Maar Gods doel is zo anders. Gods woord moet vervuld worden. Een maagd zal zwanger worden. Ze moet als maagd zwanger worden en dit kind Jezus baren. Deze Maria-gemeente die mag een bijzondere plaats innemen in de heilsgeschiedenis. Doel waartoe God deze wereld geschapen heeft, is de verheerlijking van zijn naam. En daartoe dient die hele heilsgeschiedenis. Het gaat immers alles om zijn eer en om zijn grote naam. Hoe zullen wij ooit kunnen begrijpen waarom God uit het verloren menselijk geslacht zich een volk heeft verkoren tot het eeuwige leven? Hoe God zich heeft willen verheerlijken in zondaarsharten, mensen die niet naar God vragen, die niet naar God zoeken. De enige reden voor te bedenken bij de mens vandaan? Zouden wij enige reden kunnen bedenken waarom God het liefste wat hij had, zijn enige geboren zoon heeft gegeven tot in de dood, ja tot in de dood des kruises? Geen reden in de mens. Zouden wij ooit kunnen bedenken, gemeente, waarom God deze weg heeft willen openen, om verloren zondaren weer in zijn gunst en in zijn gemeenschap terug te brengen? Weet u waar het om was? En begrijpen zullen we het nooit. De eeuwigheid is ervoor nodig om het te bewonderen. Het was vanwege dat eeuwige welbehagen van God. Nou, welbehagen. Daar hebben de engelen van gezongen in de velden van Efrata. Maar die hebben het ook niet begrepen. Maar daarvoor komt God nu alleen de eer toe. Van al het werk wat hij heeft gedaan. Geen reden, volk des Heren, om te bedenken waarom God u met onderscheid van anderen heeft opgezocht. Er is van u uit geen reden te bedenken, integendeel, waarom de Heere u bij de hand heeft genomen en waarom de Heere u iets heeft doen zien van die Christus en Schriften. Geen reden bij u vandaan, maar God die rechtvaardig en heilig is, heeft eer hij die zonde ook van u, eer hij die zonde ongestraft liet blijven gestraft in zijn eigen lieve zoon. Zo bereikt God zijn doel met deze mensenwereld. Dat zijn naam zal worden verhoogd en verheerlijkt. En als we daar iets van mogen zien, gemeente, wat daar in Bethlehem gebeurd is. Dat een kind Jezus is neergelegd in de kribben van een beestenstal, omdat er voor hen ieder geen plaats was in de herberg. Dat hij zich zo diep heeft willen vernederen, dan hebben we geen aandacht en geen behoefte voor de feestverlichting van deze wereld. Wat is die mens dan arm, die zingt van Jezus, die spreekt van Jezus, maar die nou nog nooit in die kribbe van Bethlehem heeft ingezien, nog met een heilbegeerig hart vervuld is om daarin in te mogen zien. Zullen we er veel aan denken in deze dagen? Wat God bewogen heeft om in deze verloren mensenwereld zijn naam te verheerlijken in zondaarsharten. Wat God bewogen heeft om die weg der zaligheid uit te denken. Dat hij daarvoor zijn zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zullen we bedenken waartoe de Heer Jezus geboren moest worden in de beestenstal van Bethlehem. Voor de overdenking daarvan zou de Heer kunnen gebruiken om ons heilig verlegen te maken. Om net als de herders met haast uit te gaan naar Bethlehem. Om daar die schoonste van alle mensenkinderen, die gezegende koning der koningen en heren der heren, te mogen aanschouwen. En ziende op dat kind in de kribbengemeente, kan de geloofsroem niet anders zijn dan zoals we dat samen gezongen hebben. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Hij ligt daar, in die kribbe bij de aanvang van de weg die hij moet gaan. Een weg die vreselijk zal zijn voor hem, die het geen roof behoefde te achter goden even gelijk te zijn. Een weg van spot, een weg van vernedering. Waarom? Wel om de zonde te verzoenen, om de straf op de zonde uit te delgen. Om het eeuwige leven aan te brengen. De weg tot het eeuwige leven te ontsluiten voor zijn kerk. Daarom was er voor hem geen plaats. Voor Jozef en Maria niet. Maar ook voor het kind Jezus niet. Omdat er zo door zijn verdiensten plaats zou mogen worden gemaakt. In het hart van verloren zondaren. En zijn er van die vermoeiden en belasten in ons midden, die niet meer weten hoe het verder moet in hun leven. En die geen handen hebben om hem aan te grijpen. Geen voeten om tot hem te gaan. Dan zei de Heer vanmorgen tegen u: ga dan met haast naar Bethlehem. Want dit zal uw teken zijn. Gij zult het kindeke vinden. In doeken gewonden en liggende in de kribbe. En de herders gingen met haast. Ze lieten zich door niets en door niemand lieten ze zich tegenhouden. Ze geloofden het woord wat de engel gesproken had. En bestaat ons ongeloof ons vaak in de weg. Maar ze hebben tegen elkaar gezegd. En wat zou er groot zijn als er zo ook in het midden van de gemeente mogen zijn. Die dat zo tegen elkaar door het geloof mogen zeggen. Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. Omdat we daar mogen zien het woord wat de engel tot ons gesproken heeft. En laat dan al die tegenwerpingen die u vindt bij uzelf. En dat al die bezwaren en die mitsen en die maren, laat u eens achter u. En band de twijfel uit, want die twijfel is een paar van de zee gelijk. En als u blijft twijfelen, komt u nooit in Bethlehem. Want daar is de geboren koning der Joden. En de Heere die geven zijn kinderen voor het eerst of ook bij vernieuwing vleugelen als der arenden. Om heen te vliegen tot hem die alleen maar ons heil kan volmaken. Om daar dat brood des levens te mogen aanschouwen. En het brood des levens te mogen proeven en te mogen smaken. Dat daar in de kribbe van Bethlehem aan zijn kerk wordt geopenbaard. Tot wie dan anders heen? Bij hem zijn de woorden van het eeuwige leven. Daar wordt bij de aanvang de rust geschonken. En het vette van zijn huis gesmaakt. Amen. Heere, dat het ook een volk onder ons zou mogen zijn dat niet zou kunnen rusten voordat ze hem zou mogen hebben aanschouwd. Die schoonste van alle mensenkinderen, want er is geen leven, geen zaligheid buiten deze Jezus. Zou u daardoor de prediking van uw woord nog willen gebruiken? Zou u dit willen zegenen? En dat er zo nog vruchten ook van dit kerstevangelie gevonden mogen worden. Verblijd nou door uw goddelijke daden. Zou u met ons willen gaan ook in het verdere van deze dag. Onze broeder willen gedenken die ook vanmiddag in het midden van de gemeente hoopt voor te gaan. Sterk hem ook naar het lichaam. Geef vermogens naar de ziel. Om dat liefdewerk te mogen verrichten. Het ziet alles op u. Het blijft ook alles op u wachten. Verzoen al het onze. Beveilig ons over onveilige wegen en hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte gemeente van Psalm 145 en daarvan het eerste vers. O God, mijn God, gij alle vorsten, Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En wat er verder volgt in het eerste van 145. We delen nu namens de kerkraad nog het volgende mee dat vanmiddag dominee B. van der Heijden zal voorgaan om 16:30, dus 16:30. Morgen, tweede kerstdag, zal om 10:00 het kerstfeest met de zondagsschool zijn. Dit alles zo de Heere wil. En we leven, we zingen 145 vers 1. zegen des Heren en ga daarheen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.